is er verschil tussen hemel en vaderhuis. Tussen de regels door in de vorige studies is dat al wel eens aan de orde geweest. Ik heb dat wel een paar keer benoemd. Maar vanavond gaat het daarover. Dus misschien heb ik iets meer tijd om dit uit te werken. De Bijbel is een heel bijzonder boek aan ons gegeven. We hebben dat door Gods genade en door de Heilige Geest in onze handen gekregen. En we mogen ervan genieten. We mogen erin lezen, studeren. En dit mag ook tot bemoediging en tot versterking dienen voor gelovigen. De Bijbel is bedoeld voor gelovigen. Dus eigenlijk is de enige voorwaarde of u een gelovige bent om iets van de Bijbel te snappen. Als u de Heer Jezus niet kent, als u heiland, als u verlosser, dan staat u er buiten. Dat is een beetje rottig. En ik bedoel dat niet katterig en ook niet van discriminatie plegen of zo. Maar als je de Heer Jezus niet kent, dan hoor je er niet bij. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat is heel cru, maar wel heel Bijbels. Als je de Heer Jezus kent, als je heiland, als je verlosser, dan heb je een geweldige zegen. En dat bijzondere boek in onze handen gegeven, de Bijbel, zijn geestelijke dingen, zo zegt de Bijbel dat van zichzelf, die met het geestelijk verstand begrepen moeten worden. En dat geestelijke verstand, dat krijg je als je gaat geloven in de Heer Jezus. Dus op het moment dat je de Heer Jezus leert kennen, als je heiland, als je verlosser, komt dat geestelijke verstand ook. Dat komt direct binnen, want op dat moment word je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En het is die Heilige Geest die ooit de oud-testamentische schrijvers aanzette tot het schrijven, en die de nieuw-testamentische schrijvers aanzet tot schrijven en tot wat ze geschreven hebben. En die aanzette tot het schrijven, we noemen dat wel eens de eigenlijke auteur van de Bijbel, die woont in jou. Dus je hebt in jou de auteur van de Bijbel wonen. Je hoeft dus niet iemand te laten buikspreken, de Heilige Geest mag het zeggen. Die woont in jou. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest, en de Heilige Geest heeft die Bijbel gegeven. En je hebt dus ook het vermogen, de capaciteit om de dingen van de Heere God te begrijpen. Die heb je niet van jezelf, dat zit er niet in je intelligentie of je kerkelijke kleur. Dat heeft te maken met de Heilige Geest die in je woont. Een gelovige is een bijzonder iemand. Dat wist u al lang, want u vindt uzelf heel belangrijk en heel bijzonder. Dat bent u ook. U bent bijzonder. U bent uniek. U bent uitgekozen, uitverkoren om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. U. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan zit je heel, heel hoog. Heel bijzonder. En eigenlijk gaat het daar een beetje over vanavond. Nu de vraag, is er verschil tussen hemel en vaderhuis? Mijn antwoord is ja. En nu gaan we de collecte houden en dan gaan we koffie drinken. Maar die vraag is beantwoord. Niemand wil dat. Ik ook niet hoor. Maakt u zich niet ongerust. We proberen heel vaak te zeggen dat in het begin de hemel en de aarde geschapen zijn. En dat begint ook, zo begint ook onze Bijbel. In de beginnen, Genesis 1 vers 1, schiep God de hemel en de aarde. De hemel hoort dus bij de schepping, bij het geschapene. Misschien kunnen we een paar teksten lezen om de draad op te pakken. En ik wil graag beginnen in Spreuken 8. Midden in je Bijbel vrijwel, Psalmen, Spreuken. Spreuken, hoofdstuk 8. Daar is de wijze Salomo, de bijzondere man Salomo, aan het woord. En die heeft door de Heilige Geest gesproken. Spreuken Spreuken 8. Vers 22. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Misschien iets afwijkend, maar misschien hebt u hem ook gekocht of niet. Maar ik denk dat het een hele goede vertaling is. Spreuken 8 vers 22. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg. Al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik, in deze vertaling ook met een hoofdletter, ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren, weer ik met een hoofdletter. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water, voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt. Evenmin het begin van de stofjes van de wereld. En toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar al. Toen hij een cirkel trok op het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte en hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Dit zijn bijzondere woorden. En u kunt zeggen, ja, maar dat gaat helemaal niet over de Heer Jezus of zo. Dit gaat over de wijsheid. Amen. Het gaat over de wijsheid. Maar u weet dat de Heer Jezus zelf de wijsheid is. Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid, zegt het Nieuwe Testament. Hij is de wijsheid. Het kennen van de Heer Jezus, het zien wie hij is ook kijken naar de wijsheid. En daarover ging het. Maar die wijsheid, die was er al voor de aarde bestond. Voor de hemel werd gereed gemaakt. Toen was die wijsheid er al. Nou, dat is taal die we niet zo makkelijk kunnen plaatsen. Want ja, waar woonden ze dan? Als de hemel er nog niet was en de aarde er niet was, waar waren ze dan? Was er dan nog ergens iets? Het antwoord is het vaderhuis. En dat is een hele moeilijke. De hemel hoort bij de schepping. Ik ga nog een tekst met u lezen. Uit Jesaja 48. Sorry, 28. Nee, ik vergis me. Het is Jesaja 48. Jesaja 48. Voor het verband lees ik vanaf vers 12. Luister naar mij, Jacob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde. Ik ben de eerste, ook ben ik de laatste. Ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest. En mijn rechterhand heeft de hemel uitgespannen. De Heere is het, de eerste, de laatste, de levende, dezelfde, Jahweh zelf, dezelfde. En hij heeft de aarde gegrondvest en de hemel heeft hij uitgespannen. Ik wil hier nog graag een tekst lezen. En dan gaat het over de engelen, Ezechiël 28, iets verderop in je Bijbel, even bladeren. Ezechiël, dus vlak voor Daniël, 28. Dan gaat het over die hele bijzondere cherub, een engelenvorst. Vers 12. Mensenkind, hef een klaaglied aan. Ezechiël 28, vers 12. U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. Dus een engel die er echt uitsprong. U was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad. Robijn, topaas, diamant, turkoois en onyx en jaspis, saffier, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Let op. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. Dat gaat daarover de Satan. Dat zal ik straks nog wel een beetje uitwerken. Maar die is kennelijk geschapen. Hoort u het goed? Wij denken altijd dat de mens ongeveer het begin is van schepping. Maar dat is dus niet zo. Want toen Adam en Eva in het paradijs waren, het begin, Genesis 1, toen kwam ineens die Satan, die toen al in opstand was gekomen, al rebellie had gepleegd en tegen de Heere God eigenlijk aanschopte. Korach, Datan en Abiram-achtig. Dat is later. Maar toen was die Satan er al. Maar die Satan hoort wel bij de schepping. Want hij is geschapen. De hemelen zijn geschapen. We hebben het net een beetje gelezen. De aarde is geschapen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De engelen zijn geschapen. En waren er al. Toen Adam en Eva zondigden. Toen was de hemel er ook. En daar woonden ze. Maar lieve broeders en zusters, dat is niet hetzelfde als het vaderhuis. Kon ik dat nu maar goed overbrengen, dan was dat wat makkelijker. Het vaderhuis wordt wel eens de ongeschapen hemel genoemd. En ook dat is niet helemaal correct geformuleerd. Maar ja, je wilt iets duiden, je wilt iets duidelijk maken, maar zo makkelijk is dat niet. Want het is voor ons bijna niet voor te stellen dat voordat de hemel en aarde er waren, dat God er wel was. Eeuwigheid betekent niet alleen dat er geen eind aan komt. Dat is al moeilijk genoeg. Maar eeuwigheid betekent ook dat er geen begin aan is. Dan ga er maar aan staan. Dat is niet zo makkelijk. De Heere was, hij is de eeuwige. Dezelfde. De onveranderlijke. Waar was de Heere toen hij begon te scheppen? Mijn antwoord: in het huis van de Vader. Waren daar de engelen ook? Nee. Eerst is een hemel gemaakt. En toen zijn de engelen gemaakt. Die zijn geschapen. Die horen ook bij de schepping. Zoals de hemel bij de schepping hoort. Maar in het huis van de Vader, daar woonde alleen de Vader. Daar woonde de Zoon, daar woonde de Geest. Die drie, en die drie zijn één. Laat ons mensen maken. Zo begon uw Bijbel ongeveer. Ze waren al daar, in het huis van de Vader. En daar in het huis van de Vader zijn gesprekken geweest waarvan wij een paar notities hebben in onze Bijbel. Een bijzondere opsomming. Eer de eerste stofdeeltjes er waren. Dan moet je toch op je puntje van je stoel gaan zitten en zeggen: oh, dat is buiten onze tijd, buiten onze waarnemingen. Voor de bergen omlaag gezonken waren. Voor de hemelen werden uitgebreid. Voor de cherubijnen in die hemel een plek kregen, de engelen. Toen was de Heer Jezus er al. Daarom zegt Jesaja 6 zo prachtig. Sorry, Jesaja 9. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Maar die was er al. Natuurlijk, de Heer Jezus is op aarde gekomen. Hij is echt in Bethlehem geboren. Hij heeft in de moederschoot van Maria gezeten. Volstrekt helder. En ook amen. Maar hij was er al voor hij geboren was. Hij was al zoon, de eeuwige. En de plannen die gesmeed zijn in het huis van de Vader betroffen mensenkinderen. En daar gaat misschien wel de moeilijkheid komen. Ik snap best dat mensen vandaag een theorie hebben ontwikkeld van waar komt die mens nu eigenlijk vandaan? En die hebben een hele ingewikkelde formulering gemaakt, de evolutieformulering. Darwin en zijn navolgers. En die hebben allerlei gedacht. En die beginnen maar eens een aantal miljoenen jaren terug. En die hebben allerlei ontwikkelingen gezien. En die hebben uiteindelijk een soort product eruit zien komen. Steeds maar doorontwikkelen. En maar doorontwikkelen. En maar verder gaan. En nu zit je hier. En iedereen voelt aan dat dat niet klopt. Sorry hoor dat ik het een beetje te bekrompen zeg. En misschien wel tegendraads. Misschien niet academisch zoals dat heet. Maar ik ga het wel zeggen. Iedereen voelt aan dat het niet klopt. Ik weet niet of je weet hoe dat ingewikkelde apparaat van je lichaam echt functioneert. Een paar van die specialisten kunnen dat misschien heel precies zeggen. Maar de meeste mensen hebben geen idee hoe het werkt. Hoe kan het dat je je nu nog geluiden herinnert van toen je 2, 3, 4 was, toen het zo'n beetje op begon te komen? Hoe kun je nu nog geuren terugroepen die je toen je jong was, geroken hebt? Nou, dat is toch onvoorstelbaar. Ik liep met mijn schoonzusje ergens in een boerderijtje. Zij woont al jaren ergens in Canada. Ze is hier in de buurt opgegroeid. En ze zegt, dit is de geur van. En dan schrijf je ineens 60 jaar terug of 70 jaar terug. Toen rook dit al net zo. Ik heb een wetenschapper ontmoet in Eindhoven. En u mag dan 12 keer raden waar die man heeft gewerkt. En die moest daar allerlei dingen doen. En die moest een computer ontwikkelen die zou kunnen ruiken. En daar hebben ze met 11 ingenieurs een aantal jaren aan gesleuteld gewerkt. Gewoon domweg doordenken, doorontwikkelen. En hij is tot de conclusie gekomen, dat lukt niet. En toen heeft hij zijn knieën gebogen, dan bestaat God. Hij was echt tegen. Zijn vrouw was gelovig, kende ik. En ze vroeg toen om op bezoek te komen. Ze zijn ook geweest, hij heeft ook de Heer Jezus leren kennen. Maar hoe kwam het nu dat hij zijn knieën boog, omdat die computer niet kon ruiken? Nee, dat is te kort door de bocht. Maar dat hele project van jaren studie en investeringen heeft er niet toe geleid dat dit zou komen. Kon komen. U zit zo ingewikkeld in elkaar. En u bent zo uniek. Dat is niet na te bootsen. En dat is ook niet een doorontwikkeling. Dit is schepping. Dat staat voor mij als een paal boven water. Uniek. Maar ik wil nog een stapje verder gaan. God heeft samen met de Zoon, de Vader, de Heilige Geest, de drie enige God. Die term komt in de Bijbel niet voor, geef ik toe. Maar ze worden alle drie God genoemd. Alle drie. En ze zijn ook één. Dus je mag echt zeggen dat het de drie enige God is. Alhoewel die term zelf letterlijk zo niet in de Bijbel te vinden is. Daar verwijten de Joden getuigen je altijd mee. Het staat niet in de Bijbel, dus is het niet waar. Nu, er staat wel in de Bijbel dat de Vader God is, dat de Zoon God is en dat de Geest God is. En dat ze één zijn, staat ook in de Bijbel. Ze hebben daar, voordat er iets was, voordat de stofdeeltjes er kwamen, een overleg gehad daar in de hemel, in het huis van de Vader. En daar hebben ze iets bedacht. Daar hebben ze bedacht dat er mensen zouden komen die aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden zijn. Dat was nieuw, hè? Dat er mensen zouden komen aan de Zoon verbonden, nog preciezer, die een lichaam zouden vormen waarvan de Zoon het hoofd zou zijn. Het is onvoorstelbaar dat de gelovigen van vandaag eigenlijk niet meer zien wie ze zijn in Gods plan. U en ik door het geloof in de Heer Jezus gedoopt zijn, door de geest tot dat ene lichaam gevoegd. Dat is de doop met de Heilige Geest, niet spektakel op het podium. Kan best een keer gebeuren, maar ik zet me daar niet tegen af. Maar de doop met de Heilige Geest, naar Bijbelse norm, 1 Korinther 12 vers 13, is dat we door de geest tot dat ene lichaam gevoegd zijn. Want dat was het raadsbesluit van voor de stofdeeltjes. Aan elkaar gevoegd, bij elkaar gebracht, aan hem het hoofd verbonden. God wilde dat daar een lichaam zou zijn. De Heer Jezus zou worden voorzien van gelovigen die hem zouden completeren, die hem volledig zouden maken. Zonder hem is de Heer Jezus niet compleet. Efeze 1, het laatste vers. Efeze 1, het laatste vers. Zonder de gemeente, zonder het lichaam is de Heer Jezus niet compleet. En daar zeggen we natuurlijk van, oh, alsjeblieft, ga nou niet godslasterlijke taal uitslaan. Maar je zegt nou het een en het ander. Nou, dat klopt, dat doe ik ook. Ik bedoel het niet raar, ik wil ook niet eventjes de populaire man uithangen en nieuwe dingen zeggen. Maar ik ga u wel zeggen wat de Bijbel zegt. En dat plan om de Heer Jezus te doen vergezellen van een bijzonder gezelschap is ontstaan, let u goed op, Efeze 1, voor de grondlegging van de wereld. U en ik zijn door God de Vader, God de Zoon, God de Geest geroepen, bedoeld, bestemd om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de hoogste in rang, de eerstgeborene zou zijn onder die vele broederen. Dat is taal uit de schrift. Want het plan van God is ontstaan in het huis van de Vader. Zouden ze dan in het huis van de Vader niet doorgehad hebben dat als er ooit stofdeeltjes wel zouden komen, als er ooit een aarde zou ontstaan en een hemel zou komen en er ooit engelen zouden zijn die misschien wel opstandig zouden worden, die misschien wel een rebellie zouden plegen en die misschien ook wel die mensen zouden bestoken met hun argumenten waardoor die mensen het verkeerde keuzepakket zouden kiezen. Zouden ze dat niet doorgehad hebben? Ja, hebben ze doorgehad. Wat dan als die mensen toch verkeerde keuzes maken? Wat dan als dat gezelschap wat bedoeld is voor de Heer Jezus toch verkeerde keuzes maakt en toch de Satan een plek geeft? Wat dan? Toen zij de Zoon voor de stofdeeltjes er waren, voor de eerste beginselen van aarde en hemel, toen zei hij, dat los ik op. Daar in het huis van de Vader. Bij de Vader, bij de Geest. Waarom mag ik dat zeggen? Omdat dat lam voorgekend is, ook het lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Het is dus bepaald niet uit de hand gelopen toen de zondeval kwam. Daar was op gerekend, sorry hoor, alsof ze dit wilden, maar er was wel rekening mee gehouden. Ik hoop dat het u gaat duizelen en dat u vannacht niet gaat slapen. Dat hoop ik eigenlijk een beetje. Dan kun je wel een bepaald slaapmutsje nemen. Dat schijnt een pilletje te zijn. Paracetamol of zo. Maar u hebt andere inhoud bij een slaapmuts. Dat veronderstel ik. Ik laat dat los. Maar ik zou zo graag willen dat dit zo binnenkomt. Dat het ons bezighoudt. En dat we daarover gaan nadenken en gaan zeggen. Ja, eigenlijk snappen we er niet zoveel van. Maar we willen nu wel geloven dat er daar in het huis van de Vader iets bijzonders is gebeurd. Dat er raadsbesluiten zijn genomen, afspraken zijn gemaakt, die inhoud hebben gekregen. En waar we nu achteraf naar kijken en waarvan we zeggen, maar dit is uniek. U en ik die nu tot de gemeente behoren, die tot het lichaam van Christus behoren, hebben een hele bijzondere plek. Zijn er dan ook nog anderen? Jazeker, dat is een heel groot gezelschap gekoppeld aan de Heer Jezus. Maar er zijn ook anderen, het volk Israël bijvoorbeeld, of Nineveh bijvoorbeeld, of figuren als Job bijvoorbeeld, of een grote schare die niemand tellen kan bijvoorbeeld, of vele anderen, die niet bij de gemeente horen. En dat is de moeilijkheid vandaag, van als je dat een beetje in de kerkelijke kring gooit, dan begint men altijd te zeggen, ja nou, ze horen allemaal bij die ene groep. Het is allemaal de gemeente. We horen allemaal bij elkaar. Maar over het onderscheid tussen de diverse groepen die ik net al noemde, dus de groep voor, laat maar zeggen, voor de zondvloed, of de groep na de zondvloed, tot aan de torenbouw. En dan krijg je de groep vanaf de torenbouw, dat is Babel, maar ook de volkeren zijn doorgegaan, Nineveh en zo. En je krijgt mensen als Job overal tussendoor, die altijd op grond van wat ze in de natuur, in de schepping zagen, hebben geloofd. Dat is heel bijzonder. En je ziet een grote schade die niet meer tellen kan. Dat komt nog nadat de gemeente geweest is. Je ziet van alles. En daar zit ook de gemeente tussen. Die gemeente die al gezien werd voor de schepping was. Israël is uitverkoren, zegt de Bijbel, vanaf de schepping. En de gemeente is uitverkoren van voor de schepping. Even etiketje. Wie was er eerder? Ja, dan zeggen we altijd Israël natuurlijk. Ja, zichtbaar op aarde wel, ja. Maar in Gods plan, wie was er eerder? Waarom zouden laatsten in het Nieuwe Testament ineens eersten zijn? Nou, daarom. Nu snapt u het. Maar waarom worden laatsten ineens heel bijzonder gezegend? Ik was aan tafel, net uit het evangelie van Matthäus. Van de meneer van de wijngaard, die gaat naar de markt 's morgens vroeg en huurt werklui. Wat zullen we doen? Nou, 1 denarii per dag. Dus een soort dagloon was dat. Daarom zeggen we wel eens, een denaar is dat wat een gemiddelde werknemer per dag verdient. Modale beloning. En die mensen die beginnen om 6 uur 's ochtends en die ploeteren tot 6 uur 's avonds. En hebben de hitte van de dag doorstaan. Maar die meneer die gaat nog een keer naar de markt en nog een keer en nog een keer. En uiteindelijk gaat hij om 5 uur 's middags nog een keer naar de markt. Ziet daar nog mensen staan die niet gewerkt hebben. Vraagt, jullie staan er nog steeds? Ja, niemand heeft ons geroepen. Ga. Ze gaan in de wijngaard. Het is 6 uur. Moment van uitbetalen breekt aan. De rentmeester staat met een geldbuidel klaar. En daar begint het. En die mensen die net 1 uur gewerkt hebben, die komen direct aan de beurt. En die krijgen gelijk uitbetaald. Als eerste uitbetaald. En die krijgen een denaar. Of een denarii. Maar die lui die om 6 uur 's morgens begonnen te denken, nou, als die voor 1 uur 1 denarii krijgen, zitten wij helemaal gebeiteld, krijgen wij 12 denarii. Nee dus, dat viel zwaar tegen. Vakbond erbij, even bellen met, weet ik veel, CNV en NVV en hoe die het ook heten mogen. En dat is een soort rumoer, er is iets van gedoe. Van hoe kan het nou, wij hebben daar de hele dag gewerkt, de hele dag geploeterd, en die lui hebben maar 1 uur gewerkt, die krijgen een denarii en wij krijgen ook een denarii. Dit is gewoon discriminatie. Antwoord van de heer van de wijngaard, die laat dat niet eens aan zijn rentmeester over. Hij springt er zelf tussen, gaat zelf antwoorden. Moest luisteren, wat had ik met je afgesproken? Vanmorgen om 6 uur. Ja, het was nog donker, maar wat hadden we afgesproken? Ja, 1 denarii. Wat heb je gekregen? Ja, 1 denarii. Nou, waar praten we dan over? Dat is toch conform de afspraak? Ja, maar die. Ja, dat klopt. Ja, maar die. Zo gaat het altijd. En wat zegt dan de Heer? Als ik nu wil doen aan 1 gezelschap meer geven dan aan al die anderen, is dat mijn vrije keuze? Ja, wanneer mag ik met dat wat van mij is doen? Want doe ik jou tekort? Ik zal het anders zeggen. De Heere God heeft nog nooit iemand tekort gedaan. En dat zal hij ook nog nooit doen. Never. De Heere God doet niet iemand tekort. Maar de Heere gaat wel aan een bepaald gezelschap meer geven dan een andere. Mag hij dat? Ja, dat is zijn vrije keus. Dat is uitverkiezing. Een heel pakket dat de Heere meer geeft aan jou, zonder anderen 1 cent tekort te doen. Dat is een heel belangrijk principe. Leren we. Jij en ik zijn gekozen om aan het beeld van onze Heer Jezus gelijkvormig te zijn en om in het huis van de Vader te zijn. Stel je eens voor. Dat de vrouw van Salomo, ik zal het heel voorzichtig zeggen, ik probeer het. Waarvoor hij een heel bijzonder vertrek had gemaakt. U weet misschien, Salomo heeft een tempel gebouwd ooit, maar heeft ook een paleis gebouwd. In het paleis zit een troonzaal met een prachtige troon, een ivoren troon. Nou ja, mag niet vanwege de Partij van de Dieren, maar toen mocht dat nog. Ik ben een beetje raar, maar om je gewoon aan het denken te krijgen. En die ivoren troon heeft hij ook nog weer bekleed met goud. Je zou zeggen, nou, dat is dan toch super zonde. Het was al erg genoeg en dan wordt het ook nog helemaal weggecamoufleerd met goud. Het is gebeurd. En die troonzaal is een hele bijzondere plek waar Salomo recht sprak. Waar hij zijn rechtzettingen hield. Waar hij de koning was en waar hij in de troon was. Verderop in datzelfde paleis had Salomo voor zich een prachtige zaal, een prachtige kamer, een eigen vertrek. Je zou zeggen zijn privéruimte. En ook was daar, verderop in dat paleis, een bijzondere ruimte voor de vrouw van Salomo. Even groot als de ruimte voor Salomo zelf, zegt de Bijbel, heel precies. Salomo had een vrouw en die heeft voor die vrouw evenveel ruimte gemaakt dan voor hemzelf. Je moet eigenlijk hemel vergelijken met die troonzaal van Salomo. Super hoor. Daar staan de raadsheren. Daar is recht. En een schitterende plek. Maar er is ook iets van private ruimte. Van een hele persoonlijke plek. Voor Salomo zelf en voor de vrouw van Salomo. Als Salomo 's morgens bij het ontbijt, nu vul ik in hoor, dat staat niet in de Bijbel, maar nu vul ik in. Tegen zijn vrouw zegt bij het ontbijt, bij de boterhammetjes, van moet luisteren, ik heb vandaag een rechtszitting. Kom maar eens kijken. Heeft die vrouw in die rechtszaal iets te zeggen? Nee. Zou die vrouw in het private vertrek, in de private ruimte iets kunnen zeggen, mogen zeggen? Ja. Ik denk dat je nu een kapstokje hebt van vaderhuis. Dat is dat privéstuk. Even als beeld. Je hebt een illustratie. Soms heb je een kapstok nodig om iets te begrijpen. Nu, er is een privéruimte, een private ruimte voor Salomo en voor zijn vrouw. Voor de vredevorst en voor zijn vrouw. Voor onze Heer Jezus en voor zijn vrouw. Ja, de bruid van het lam. En er is ook een ruimte waar hij op de troon zit. Waar hij gekroond is met eer en heerlijkheid. Nou, daar zitten wij dan niet bij, zal ik maar zeggen. Hooguit zijn we aanwezig. Dat verschil. Je ziet in die troonzaal een soort uitbeelding van de hemel, waar de troon van God is, waar recht gesproken wordt. Maar je ziet in het huis van de Vader geen troon. Daar wonen ze. Vader, die u mij gegeven hebt, want de Vader had ze voor hem uitgezocht. Heeft jou voor hem uitgezocht. Jij die hier zit in de geloof. Jij bent uitgezocht door de Vader. En je bent gegeven als een bijzonder cadeau aan de Heer Jezus. Een bijzonder geschenk aan de Heer Jezus. Jij hoort in die privésfeer. In het huis van de Vader. En zoals een koning, zoals een rechter thuis zijn toga uit trekt, denk ik. Want hij zal niet als rechter aan tafel zitten en zeggen, nou, dan ga ik het vlees snijden. Sorry hoor, dat ik het te plastisch zeg, maar ik bedoel, de vraag is misschien ook, wie is die man die aan het vlees snijden is? Maar dat was vroeger een stukje reclame ergens van. Maar zoals je dat heel goed kunt voorstellen, dat die man niet in toga daar aan tafel zit en een soort rechterlijke uitspraak doet. Nu moet jij een aardappel eten, of nu moet jij je stamboord, nou ja, zeg maar, andijvie eten. Is goed te eten trouwens. Maar daar doet hij andere dingen. Daar is hij niet de rechter. Daar is hij de man. De bruidegom. Je voelt het aan. Dat verschil zal een keer moeten landen in je denken. En dat betekent dat jij en ik, die nu de Heer Jezus kennen, uitgekozen zijn, uitverkoren zijn van voor die grondlegging van de wereld, om aan het beeld van hem gelijkvormig te zijn. En de Heer Jezus zei, en nu ga ik naar de hemel, ik heb het werk volbracht, dat moest gebeuren, want we hebben gezondigd, we hebben de route van de duivel gevolgd, en we zijn gevallen, even als Adam en Eva, maar hij heeft het werk volbracht, heeft ons vrijgemaakt, heeft ons tot een nieuwe schepping gemaakt, heeft ons opnieuw laten geboren worden, dus niet nog een keer als mens, want dan kom je er precies zo uit, maar opnieuw van God uit geboren worden, en hij heeft nu voor jou en voor mij plaats bereid waar? In de hemel? Nee. In het huis van de Vader. Dat weet je. Johannes 14. En de Heer Jezus zegt, als ik plaats bereid heb, dan kom ik weer. Dan kom ik je halen. Ik kom je halen hoor. Ik kom heel vlug. En ik wil dat je bij me bent. En ik wil het nog sterker. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u was. Even doorlezen. Eer de wereld was. Dus voor de schepping had de Heer Jezus al glorie. En heerlijkheid. Hij is nu ook gekroond met eer en heerlijkheid. En hij zit op de troon. Maar hij heeft in het huis van de Vader al glorie en heerlijkheid gehad. Voordat er überhaupt iets bestond. En die heerlijkheid, zegt de Heer Jezus, die ik al had voordat er iets was, die geef ik jou. Die geef ik jullie. Jullie gelovigen, jullie gemeente, jullie mogen bij me zijn. En jullie mogen daar zijn waar ik ben. En daar wil ik jou die heerlijkheid geven. Niet alleen dat we die heerlijkheid zullen zien, dat is waar, Johannes 17, maar we zullen hem ook krijgen. Ook Johannes 17. Nou, ik hoop dat je hier nu een beetje achter je oor gaat krabben en zegt, nou, het wordt toch tijd dat ik een nieuw naambordje ga maken aan de buitenkant van mijn huis. Ja, het adeldom verplicht toch, hè? Dus er moet dus op zijn minst een soort gouden plaatje aan met wat krullende letters, want dit moet natuurlijk wel eventjes zichtbaar zijn. En de buren moeten nu eens even precies weten wie ik ben. En ze mogen wel eens een bloemetje brengen vandaag. Want dit is wel uniek, dat zo iemand bij jullie in de straat woont. Nou, probeer het maar eens. Dat gaat niet goed. Je wordt dus inderdaad vierkant uitgelachen. Maar zelfs als je dit in de kerk zegt, dan word je al vierkant uitgelachen. Sorry dat ik het zeg. Dit is een beetje een ontboezeming van mij, een oprisping. Omdat ik vind dat er in de gemeente bijna nooit meer gepraat wordt over deze dingen. En het onderscheid tussen hemel en vaderhuis helemaal niet meer gezien wordt. En het onderscheid in beloning in het bijzondere van gemeente zijn niet meer zichtbaar is. Dat hoor je niet meer. Daar wordt nooit meer over gepraat. Het is allemaal één grote grijze brei. En niemand komt er nog eigenlijk uit. Nou ja, dan ga je die onderwerpen allemaal mijden. Praat je niet over de toekomst. Ja, bij de Heer Jezus. Hij maakt het goed hoor. En God is goed, God is goed. Ja, God is goed. Amen. God is goed. God is genade, God is liefdevol. Ja, amen. God is genade en God is liefdevol. Het is echt waar. Maar dit gaat vele malen dieper en vele malen verder. Zou je je durven zeggen tegen jezelf, jij bent toch wel een heel bijzonder iemand. Dat ben je ook. Nou, niet omdat je zoveel weet. Ook niet omdat je van een bepaalde club bent hier op aarde. Omdat je in de kerk zit waar die en die ook zit. Vergeet dat maar. Maar omdat je uitgekozen bent door God de Vader om aan het beeld van die Zoon gelijkvormig te zijn. Lieve broeders en zusters, onze positie, onze plaats is in het huis van de Vader. Daar hoort u. En kom ik dan niet in de hemel? Want we hebben ook wel Openbaring 5 gelezen. Een troon in de hemel en vier levende wezens en tronen en majesteit en een nieuw gezang en een nieuw lied. Ja. Er zijn van die momenten dat onze Heer, mijn bruidegom, aan wie we verbonden zijn als hoofd en lichaam, is er 1/10 millimeter scheiding denkbaar tussen hoofd en lichaam? Nee, dan is de dood ingetreden. Dus die eenheid die is er. Maar er komt een moment dat hij er op de troon zit. Wie zit er dan omheen? Nou ja, u zit eerste rang. U zegt, maar dan gaan we mee. Want we willen graag zien dat u eer krijgt. Dat u toegezongen wordt. Dat is een gigantische aubade daar in de hemel. In de hemel. In die geschapen hemel. Waar notabene de duivel nog is. Ja, ja. Waar notabene strijd is, Openbaring 12. Dat is oorlog in de hemel. Ja, misschien oorlog in het huis van de Vader. Nooit. Maar het is wel oorlog in de hemel, dat staat, zegt de Bijbel. En de aanklager, de broeder die dag en nacht aanklaagt. Waar is die? Is die in het huis van de Vader? Nee, nooit. Bestaat niet. Die is in de hemel. En in de hemel is dan een rechtszitting, ja. En in de hemel is die zang op aarde, ja. Nou, en als u dan de, ja, die mensen allemaal gereed ziet staan om te zingen, dan gaat u gegarandeerd meezingen. Halleluja, lof ze het lam, die onze zonde erop zet. Nou, u ziet het lam staande als geslacht, u ziet het helemaal voor u. We zullen wel in de hemel zijn. We zullen daarin meegaan met die enorme lofzang richting de Heer Jezus. Maar we zullen in het huis van de Vader wonen. Zoals Salomo niet woonde in die troonzaal. Dat beeld is even nodig hoor, om het te plaatsen. Het is een heel klein, maar heel mooi voorbeeldje. En de Heer Jezus zegt van Salomo, meer dan Salomo is hier. Met andere woorden, je mag mij best vergelijken met hem, maar ik ben nog meer. Dus dit is maar een heel klein opstapje voor je om het te snappen. Maar eigenlijk ga ik nog veel verder. Al die dingen liggen voor het oprapen. We zullen de Heer Jezus zien in de troon. En we zullen bij hem zijn. En als die rechtszitting voorbij is, dan gaat hij weer terug. Het is te plastisch voor ons. Alsof het een soort forensen bestaan zou zijn. Met een OV-jaarkaart of zo. Nou, vul maar in. Maar ik snap wel dat we daar moeite mee hebben. Maar we moeten ook oppassen dat we de dingen aan ons systeem relateren, verbinden. Want dat is ook niet zo. Want, en nu wordt het nog moeilijker. Hij, onze Heer Jezus, is alomtegenwoordig. En jij en ik dan ook. Ja. We zeiden vroeger, goed gereformeerd, waren we. De Heer is in ons midden en dan kan hij niet daar zijn. Dat bestaat natuurlijk niet. Hè? En later hoorde ik dat in de evangelische hoek. Ja, de Heer is in ons midden, maar dan zit hij niet bij die club. Ja, het was bijna hetzelfde, maar een beetje afwijking. Dan kon hij niet daar zitten. Dat ging natuurlijk niet. Ja, de Heer was bij ons toch? Beetje Jeremia achter. De Heer is in ons midden, of niet soms. Zo van, wagen niet om er tegen in te gaan. Ja, we hebben daar zoveel moeite mee. En we krijgen termen als de alleenzaligmakende kerk. Gereformeerde traditie. Waarom? Nou, omdat de Heer bij ons was en niet bij de buren. Punt. Dus iedereen die tot geloof moest komen, die moest via ons. Dat was maar één route. Ik was gisteravond in een bijbelstudie. Daar zijn mensen uit een bepaalde groep gegaan. Ik zal de naam niet noemen. Maar als je daaruit gaat, dan ben je gelijk verloren. Er is gelijk mis met je. En dat hebben ze ook gezegd. Dat zeggen ze ook. Elke gelovige is bij ons. Punt. Buiten ons, geen gelovigen. Dat diezelfde club het helemaal versteend terugvindt vandaag. Verstart. En, nou ja, van vroeger, als een soort overlevering. Zij zijn het. Dus, maar de Heer is alom tegenwoordig. Want wat twee of drie zijn in de naam van de Heer, dat is Hij in het midden van hen. U misschien alleen op zondagochtend om 10:00. Nou, ik hoop ook vanavond. Hij wil zo graag bij je zijn. Maar dan is hij ook ergens aan de andere kant van de wereld. Hij is alom tegenwoordig. En iets daarvan heb je al. Als je hier op je stoel zit en je luistert naar dit verhaal, dan kun je je ook verplaatsen. Nou, doe maar even niet, want het wordt misschien lastig. Maar je kunt best zeggen van, hoe zag de voordeur er ook weer uit thuis? Nu, ben je net uitgegaan. Of, hoe was de voordeur bij mijn ouders thuis? Kom maar terug, hè. Kleine beelden komen terug. Hoe zag de keuken eruit vroeger, waar ik opgroeide? Je hebt toch iets van dat alomtegenwoordigheid. Je kunt je verplaatsen. Nu, in je eigen huis of in je kantoortje. Of misschien wel bij je kinderen en bij je kleinkinderen. Iets daarvan heb je al. En het wordt helemaal gaaf als je bij hem bent. Dus dat heen en weer gaan van huis van de Vader naar de troonzaal. Ja, dat is in het licht van alomtegenwoordigheid niet zo moeilijk. Als de Heer Jezus dan naar beneden gaat. En de Heer Jezus komt weer terug op de olijfberg. Je bent al lang in het huis van de Vader. Je hebt in de hemel de troonzaal gezien. Je hebt in de hemel zelfs een bruiloft van het lam meegemaakt. En dan komt de Heer Jezus hier op aarde. Dan zegt u, ja, maar als ik ben nu aan hem verbonden. Dus als hij gaat, dan ga ik ook. Ja, maar dan ben je dus niet meer in het huis van de Vader. Oh, ho, 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 ho. Moeilijk, maar wel dus, hè. U bent in het huis van de Vader en u blijft in het huis van de Vader, terwijl u met hem hier op aarde verschijnt. Hoe dan ook. De hemel is de plaats waar de engelen zijn en waar de troon is. En in de hemel zijn zelfs opstandige engelen. Dat zei ik zo pas al. En die opstandige engelen die hebben het behoorlijk bond gemaakt. Die hebben God van de troon willen stoten. Zoals in de oude dag Datan en Abiram Mozes van de troon wilden stoten. Zoals later toen de gezalfde des Heren David door zijn zoon Absalom bedreigd werd, de gezalfde van de Heren moest vluchten. En een paar getrouwen gingen met hem mee. Zo is het toen ook in de hemel geweest. En de Heere heeft dat kennelijk laten staan. En ik begrijp op grond daarvan een beetje wat de Heer Jezus zegt tegen de discipelen. Het onkruid tussen de tarwe gezaaid moet je maar niet wegtrekken. Dat moet maar wachten tot de dag van de oogst. Dan komt de selectie. Maar laat het maar voorlopig opgroeien. Dan kun je dat ietsiepitsie plaatsen. Misschien. Maar dat bijzondere van zijn komen hier op aarde, zijn verschijning hier, heeft te maken met al die plannen van God die ook nog inhoud moeten krijgen. Tot dit moment, voor zover ik mijn Bijbel ken, is de duivel nog in de hemel. Zoals in de dagen van het boek Job, daar onder de engelen ook de Satan was. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Je leest het. Zoals in Openbaring 12 er zelfs oorlog in de hemel komt en Michael en zijn engelen strijden tegen de duivel en zijn engelen. Openbaring 12. Dat moet nog komen. Die oorlog is veel beroerder nog dan het gedoe in Cairo vandaag. Dan wordt de duivel uit de hemel geworpen. Dan wordt hij op de aarde geworpen. Dan beseft hij dat hij maar heel weinig tijd heeft. En dat hij, als hij iets wil, het direct moet gaan doen. En dat doet hij ook. Hij vervolgt. Hij verguist. Hij vertrapt. Hij probeert. Hij doet van alles. Dan is de hemel schoon. Maar u krijgt nog een keer een nieuwe hemel te zien. Ook een nieuwe aarde, dat snapt u. Want dat gedoe in Dinxperlo, in de Achterhoek, in Aalten en zo, had de pers soms ook. Soms zijn er zelfs gijzelingen hier in de buurt. Maar al die dingen die zijn dan voorbij, want dan komt een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Maar er komt ook een nieuwe hemel. Als de hemel niet zou zijn bezoedeld door de duivel en zijn engelen, zou er ook geen nieuwe hemel hoeven komen. Maar die komt wel. Dus alleen al daardoor heb je het verschil tussen het vaderhuis en de hemel nog scherper. Want het vaderhuis is niet bezoedeld door de aanwezigheid van de Satan. Daar is de Satan nooit geweest. God bewoonde een ontoegankelijk licht waarin niemand kon doordringen. Wie kan er dan wel doordringen? Die aan de Heer Jezus verbonden zijn. Maar als het hoofd daar binnen gaat, ga je er ook binnen. Sorry, een beetje plastisch, maar daar is het wel. Maar de duivel is daar niet geweest. Maar in de hemel wel. Dan wordt hij uit de hemel geworpen. De hemel wordt gereinigd. Er komt een nieuwe hemel. Er komt ook een nieuwe aarde. En er komt geen nieuw vaderhuis. Het vaderhuis, dat was er. Daar zijn de raadsbesluiten genomen. Die zijn uitgevoerd. Daar woon jij dan. Ik mag er ook bij zijn, Godzijdank. En we zullen samen aan de Heer Jezus verbonden zijn. Eerst geboren is hij onder vele broederen. Aan het beeld van die zoon gelijkvormig. Hetzelfde leven, leven uit God. Deelgenoot van de goddelijke natuur, u. Jij die hier zit en gelooft in de Jezus, deelgenoot van de goddelijke natuur, aan hem, onze Heer Jezus, verbonden bij de Vader. De Vader zelf heeft je lief, zo zei de Heer Jezus ons. Wat een dag zal dat zijn. Wat een moment voor de Heer Jezus dat hij kan zeggen, dit zijn ze nu, Vader. U hebt ze mij gegeven, hier zijn ze. En ze mogen hier voor altijd wonen. Ze zijn één met mij. Eén met u dus. Want als ze één zijn met mij, hij het hoofd, wij het leden, dan zijn we ook één met de Vader, want ik en de Vader zijn één. En als hij één is met de Vader, bent u het ook. Dat zegt de Heer Jezus ook. Zij in ons. Dit is een eenheid, een unieke eenheid, die we eigenlijk niet kunnen omschrijven, maar wel heel kostbaar vinden. Dat hoop ik. U ziet nu dat er verschil is tussen hemel en vaderhuis. Een gigantisch verschil. Is het in de hemel dan slecht toeven voor onze geliefden die ons sliepen, die ons voorgingen? We zeggen wel eens, ja, die gaan naar de hemel. De taal die de Bijbel daarvoor heeft, en die is wel heel duidelijk, denk ik, is dat het de derde hemel is. Dus er wordt een beetje verschil gemaakt. Wij kennen een soort zevende hemel, dan gaat het om bepaalde gevoelens. Maar dat is het niet. Het is een derde hemel. Waar die zijn die ons voorgingen, die ons sliepen. Want Paulus noemt dat de derde hemel. Noemt dat ook het paradijs. Noemt dat ook, de Heer Jezus noemt dat ook de schoot van Abraham. En de Heer Jezus zelf is daar. En Paulus zegt in Filippenzen 1... ontbonden en met Christus zijn, dat is verreweg het beste. Waar zijn ze nu dan? In het huis van de Vader? Zijn ze rechtstreeks naar het huis van de Vader gaan? Nee. Die zijn in het paradijs. Gelovigen die ons sliepen, zijn nu in het paradijs. Zijn in de derde hemel. Horen daar onuitsprekelijke woorden, worden daar vertroost, hebben een prachtplek, schitterende zegenplek. En als het moment van de Heer Jezus er is om ons in het huis van de Vader te brengen, dan worden eerst de doden en de Christus opgewekt. Die komen eerst. En wij die nog op aarde zijn, wij worden veranderd, gaan samen met die doden en de Christus de Heer tegemoet. En dan gaan we naar het huis van de Vader. Zo gaat het. Dus onze geliefden zijn nu daar, waar het prachtig is. Er is ook een andere plek, en dat noemt de Bijbel het dodenrijk. Hades. Daar zijn die die niet geloofd hebben. Ik weet in ieder geval van één die daar is, maar de Heer Jezus vertelt het, de rijke man uit de geschiedenis van de arme Lazarus, die sloeg in het dodenrijk zijn ogen op. En hij noemt dat, dit is de plaats van pijn. En ik leid pijn in deze vlam. Dit is een hele slechte plek. En stuur Lazarus alsjeblieft. Nee, zegt Abraham. En let op, hè, de Heer Jezus zelf vertelt dit. Hè? Niet iemand zomaar uit de losse pols. De Heer Jezus vertelt dit zelf. Hij zegt het. En noemt dit geen gelijkenis. Trouwens, als de Heer Jezus een gelijkenis noemt, gebruikt, dan zal hij nooit iemand een naam geven. Nu wel, naam Lazarus. Maar laat dan Lazarus komen. Kan niet. Laat Lazarus dan naar de broers gaan, de family gaan, die nog hier op aarde leeft. Kan ook niet. Ongelovigen, plaats van pijn. Gelovigen, die ontsliepen beide. Heerlijkheid, plaats van glorie, plaats van vrede, plaats van rust. Is dat de definitieve plek? Nee. De gelovigen zullen nog uit het paradijs gaan, zullen uit de graven tevoorschijn komen. En wij zullen dan, als we nog op aarde zijn, veranderd worden, met hen samen naar het huis van de Vader gaan. En die ongelovigen die blijven daar nog eventjes. Nog 1000 jaar, ja toch. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben niet moeilijker dan de schrift. Die blijven daar nog. En die zullen daarna de grote witte troon meemaken. En ze gaan dan pas naar de hel. De tweede dood. De poel van vuur. Ik kan er niets mooiers van maken. Want dat is de schrift. Dit is de lijn, broeder en zuster. Maar jij en ik, die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. We hebben wel terdege verschil tussen vaderhuis en hemel. En ik wil heel graag in het vaderhuis zijn. Er is een heel oud gezang dat zegt, naar het vaderhuis. Naar het vaderhuis. Daarin der heiligen midden, daar zie ik het lam. Een oude zuster, een goede vriendin van ons, stierf bijna. Zeg, zal ik nog wel iets voor je zingen? En toen wou ze dat dit lied gezongen werd. En we hebben dat lied gezongen. En ze heeft meegezongen. Dat was vrijwel het laatste van haar leven hier op aarde. Naar het vaderhuis. Daar ligt onze hoop. Daarom zeggen we wel eens, en dat was ook heel blij dat mijn vader dat tegen mij zei, bij zijn sterven tot ziens dato in het vaderhuis. Ik jankte, ik kon niks meer zeggen. Ik was helemaal van de slag. Hij heeft er nooit wat aan gedaan in de volle zin van het woord. Het is allemaal een beetje bekrompen geweest, maar toch dit laatste. Gelovigen, tot ziens in het vaderhuis. Daar zullen we zijn. Daar hoor ik. Daar is mijn huis. Daar is de Heer Jezus. Daar heeft Hij voor mij plaats bereid. Daar, één met de Heer Jezus, één met de Vader, één met de Geest. De eenheid des Geestes, die is er al. Door de gemeente, door de band des vredes. Maar de eenheid met Hem en met de Vader komt nog. Wat een bijzondere toekomst. U bent gigantisch rijk. En dat staat niet in de CAO, maar staat wel in de Bijbel. En die Bijbel, die hebt u. De Heere zegene ons. Amen. Vader, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden om het zicht op uzelf en het zicht op de Heer Jezus. Het zicht op uw plannen, het zicht op het werk van de Heilige Geest. En het wordt op alle mogelijke manieren anders misschien neergezet. Maar ik wil u toch danken dat we het vanavond op deze wijze mochten doen. Dat we er zo naar mochten kijken dat er verschil is tussen het huis van de Vader en de hemel. En dat de verschil is niet een niemandalletje. Dat is, we zouden bijna zeggen, het is een wereld van verschil, maar dat past niet. Het is een hemel van verschil. We willen u hartelijk danken dat u ons zo nabij wilt zijn en deze dingen in ons hart wilt leggen. Dank u wel voor elkaar. Dank u wel voor de organisatie. Dank u wel voor iedereen die hierin meedraagt. Dank u wel voor alles wat er gebeurt. We danken u, Vader, dat we een prachtige toekomst hebben. We danken u ook voor onze geliefden die ons voorgingen, dat ze nu al genieten. Nu al eindeloze vreugde hebben. O Vader, we willen ook bidden voor die die nog niet een keus gemaakt voor de Heer Jezus hebben. Die nog niet een keus gemaakt hebben voor de Heer Jezus. En die, ja, hun voorland, als ze hier sterven, is die plaats van pijn. En daarna de hel. We moeten er niet aan denken dat onze familieleden zouden zijn, of onze buren, of onze collega's. We willen zo bidden dat wij misschien nog wat zullen zeggen. We moeten oppassen voor verwaandheid. Maar we moeten aan de andere kant ook doorpraten over deze dingen. En misschien met Paulus zeggen wij dan: wetende de schrik des Heren, overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Dank u wel dat u dat ook wilt. Ook door deze dienst van vanavond. Zegen iedereen van ons. Ook als we straks uit elkaar gaan. Op onze plek waar we wonen, waar we werken, waar we thuis horen. En leert u ons ook dat ons eigenlijke huis het huis van de Vader is. En dat we hier alleen maar vreemdelingen en bijwoners zijn. We horen hier niet. Dank u wel dat u dat duidelijk wilt maken. We prijzen u. We danken u voor dat kostbare boek, de Bijbel. Amen. Amen.